gedeelte van 1 Korinthe 15. We beginnen bij vers 33. Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waart oprechtvaardiglijk en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met goeddanigen een lichaam zullen ze komen. Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet leven, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal. Maar een bloot graan naar het voorval van tarwe of van een of andere graan. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Al het vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogels. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een ander is de heerlijkheid der hemels en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon en een ander is de heerlijkheid der maan. En een ander is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levend makende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet, ziet. Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal blazen en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere, tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade Vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u dus samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag voor de tweede maal aan de plaatsen des gebeds. En het mocht u behagen om in Christus ons te gedenken. De noden zijn groot en zijn veel, veel meer dan dat we het in woorden kunnen uitdrukken. Maar gij zijt al wetende, de overal omtegenwoordige, een hartekenner, een nierenproever, een God voor wiens aangezicht alle dingen naakt en geopend liggen. Ge weet hoe arm, hoe leeg, hoe koud, hoe ellendig dat we zijn in onszelf. Ge weet wat van uw maaksel is te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein dat we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Och, dat het u behagen mocht aanbiddelijk een Jehovah, als die getrouw en onveranderlijke die daar woont in die brandende, maar nooit verterende braambos, en die van eeuwigheid tot eeuwigheid God zijt. O, dat we in deze middag er nog getuigen van mochten zijn, ook inwendig, dat ge God zijt en niemand meer. En dat ge uzelf en in de bediening van uw woord mocht openbaren in ons hart en in ons midden. De wereld die gaat voorbij met al zijn beheerlijkheden. En daar is niets wat ons hart en leven vervullen kan dan God alleen. Heere, gedenk ons in het spreken. Gedenk ons in het horen. Gedenk ook in het lezen van uw woord. Och, de noden die zijn groot en die zijn veel. Lusteloos, behoefteloos, indrukkeloos, beseffeloos, goddeloos, dat is al wat de mens is. Maar nu worden goddelozen, die worden gerechtvaardigd. En vijanden, die worden met God verzoend. Och, dat daartoe uw woord in deze middag nog gezegend mocht worden. In ons midden, maar ook overal, waar uw naamsgedachten is gesticht zal worden, waar dat woord zal gepredikt of gelezen worden. We bevelen het als op aan uw troon, gekend de noden en de behoeften. Heere, ge mocht met uw tegenwoordigheid onze zielen nog willen verkwikken en willen verblijden, nog willen versterken, bemoedigen, vertroosten. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Om te ontvangen wat we ook in deze morgen gehoord hebben, die verzekering van de vergeving der zonden en die enige grond die er is en ligt, die onwankelbare grondslag in het kruis van Christus, en in zijn offer aanvaard door de Vader met blijdschap en met innerlijke vreugde. Heere, als met uw raad bestaan kan, ge mocht geven dat we zonder hindering, ook wat het weer betreft, nog samen mogen zijn. O, ge zijt vertoornd en de oordelen Gods, die komen allemaal lager. En misschien straks, dan worden we allemaal weggevaagd met een bezem van uw goddelijk recht. Maar als we dan nooit u zullen kunnen vloeken, o, dan zullen we u eeuwig verheerlijken en u eeuwig aanbidden. Wil daartoe uw woord nog zegen in deze middag tot de bekering van onbekeerden. Ons arm opkomend geslacht, dat ze maar leeft om naar de hel te gaan. Heere, ge mocht er nog eens aan te pas komen. En ge mocht bij de vrezen Gods nog willen bedelen. En ze mochten het nog eens leren om God verlegen te raken. Dat uw arm volk in dit middaguur vertroost werd met de vertroostingen des Heiligen Geestes. Ze hebben het zo nodig in de weg en in de pad, om niet te bezwijken onder de ongelukken, maar om gesterkt te worden door die eeuwige en goddelijke geest uit de bediening van Christus. U wil ook ons uw hulp nog doen ervaren in deze middag, en dat de wonderen van uw almacht nog verhoogd mochten worden, dat onze zielen nog verblijd en verwijd mag worden. De zieken en de kranken die in de ziekenhuizen zijn, of in de huizen verpleegd worden, jong en oud, vervelen ze aan uw troon. Gedenk in de onderscheidene noden die er zijn in de families. O, heilig al de wegen en beproevingen, tot de zaligheid van de ziel en tot de heerlijkheid Gods. Gedenk onze jongens in de dienst des lands en in Vietnam, dat uw ogen nog over open mocht zijn. Gedenk ons allen naar het welbehagen tot uw volk, met al de weduwen, wezen en weduwenaars, ook die een jaar tot er jaren zijn en worden toegevoegd. We dragen ook hen op aan uw troon. Zie nog een gunst van boven op ons samen ter neder. Beschaam de duivel. Verhoog Christus in onze harten en in ons midden. Psalm 40. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij had gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in een kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, daar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Het eerste en het tweede van Psalm 40. leven tot vertroosten van die kerk die zo menigmaal bestreden wordt en zo menigmaal gedrukt de weg door dit meezet moet bewandelen, heeft de apostel Paulus geschreven in 1 Korinten 2, vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Om het maar kort even te noemen, de apostel die verklaart in die tekst de grote gave en gift die de kerk heeft ontvangen in de geest die uit God is. Dus in den Heilige Geest. Die geest die op het Pinksterfeest neergedaald is, nadat hij tevoren aan de kerken Gods was beloofd, zoals bij de profeet Ezekiel en bij de profeet Joël en bij zo menig ander van de profeten van het Oude Testament. En het ontvangen van die geest is zo groot, geliefden, want die geest is de verzegelaar van Christus. Die geest is de trouwe kinderleider. En die geest die is ook de blijvende vertrooster van Gods volk hier in dit leven. Maar daar gaat een apostel hier niet op in. Een apostel die noemt hier alleen dit. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wanneer God een mens met zijn geest begiftigt, dan wordt een mens gewaar hoe arm, hoe naakt, hoe ellendig en hoe rampzalig dat in zichzelf is. Dan komt het tot het bewustzijn dat een mens in Adam alles verloren is, alles kwijtgeraakt is. En daar zit nu de mens diep ellendig in zichzelf. Eigenlijk zomaar zitten wachten om maar van verdriet en ellende weg te zinken. Maar nu is die geest hun geschonken, opdat ze zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Opdat de ogen zullen geopend worden. En opdat ze met die zaligmakende en bevindelijke kennis zouden bedeeld worden om te weten wat hun van God geschonken is. Omdat dat licht, geliefden, in het leven van Gods volk zo menigmaal ontbreekt, daarom is er ook zo weinig opgewektheid en zo weinig innerlijke vreugde in het hart van Gods volk. Maar zodra ze door die geest mogen weten de dingen die hun van God geschonken zijn, dan geeft dat in het innerlijke leven, maar vanzelf ook uitwendig, zulk een grote verandering. En nu de dingen die hun van God geschonken zijn, die zijn vele en die zijn velerlei. Maar op twee dingen wensen we vanmiddag te gaan wijzen uit onze tekst die je bij vernieuwing vinden kunt in Romeinen 6 en daarvan het vijfde vers waar Gods woord al dus luidt: Want indien wij met hem ene plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Tot dusver. We hebben de vorige maal gehoord, geliefden, dat er een nauwe levensvereniging bestaat tussen Christus en tussen zijn kerk. Dat de kerk ene plant met hem is. De grondslag van die vereniging die ligt in de eeuwigheid. De waarborg van die vereniging in het volbrachte werk van Christus. En de dadelijke beleving van die vereniging is door de bediening van den Heilige Geest, die in het hart en in het leven van dat volk wordt geschonken. En nu vanmiddag wensen we iets te zeggen met de hulp van God over de gelijkmaking zijns dood en ook over de gelijkmaking van zijn opstanding. Ten eerste, de kerk, de ganse levende kerk, is begrepen in Christus. Die kerk die is in de eeuwigheid, in de raad des vredes, reeds aan den Zoon gegeven. En die Zoon, die heeft die kerk aanvaard om als borg, om als middelaar voor die kerk op te treden. Maar ook om voor die kerk de menselijke natuur aan te nemen. Ziel en lichaam. Je leest nergens in de Bijbel dat de Vader mens geworden is. En ook niet dat de Heilige Geest mens geworden is. Maar alleen de tweede persoon in het drieënige wezen God, die heeft de menselijke natuur aangenomen, omdat hij als de tweede Adam verwerven zou wat we in de eerste Adam hebben verloren. Maar ook vanzelf om in die menselijke natuur te voldoen aan het goddelijke recht en om in die menselijke natuur God te verzoenen met die kerk en opdat ook die kerk door Christus en door zijn bloed wederom met God verzoend zou kunnen worden. Het is vanzelf, geliefden, een mysterie dat zo diep is dat wij met ons verstand niet kunnen doorgronden. De dichter die zingt in Psalm 118, wij zien het, maar doorgronden het niet. Alleen het kan worden bewonderd en aangebeden door degenen die door de genade God daarin begrepen zijn. Er zijn mensen die veel kunnen beredeneren, maar die toch het punt nooit raken waar het over gaat, geliefden. Dat is onmogelijk. Want de natuurlijke mens die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Laat ik met de hulp van God proberen om er iets van te mogen zeggen. Zover ten eerste, als God in zijn woord het geopenbaard heeft. Ten tweede, zover als dat bevindelijk gekend wordt. En ten derde, zover als dat we persoonlijk deel aan hebben. Daar was dus een leraar die schreef over de rechtvaardigmaking jaren en jaren geleden. Hij was geen bestudeerde man. Maar hij schreef in dat boekje in het begin. Hij zei, nu zullen we proberen om eerst eens te gaan vertellen wat Gods woord ervan zegt. In de tweede plaats wat onze oudvaders ervan zeggen. En dan in de derde plaats wat we persoonlijk ervan kennen. Ik dacht dat deze een onkundige man bent. Dat is toch nogal goed opgemerkt. Want natuurlijk, het moet altijd zijn grondslag in de waarheid hebben. En het is ook van grote betekenis wat mensen die verlicht zijn geweest door Gods geest ervan hebben opgesteld, maar natuurlijk de hele zaak tenslotte is wat een mens persoonlijk ervan mag kennen bij bevinding voor zijn eigen hart. En nu heeft de vader, die heeft zijn zoon beloofd. Dat is gebeurd op de puinhopen van ons een diepe val in het paradijs. Toen de scheiding gevallen was. Toen de schuld gemaakt was. En toen de val van Adam een voldongen feit was geworden. Toen er een totale scheiding was gekomen tussen God en een mens. Toen zelfs de hemel van de aarde gescheiden is. Want er is een scheiding ook zelfs tussen de hemel en de aarde gekomen. En toen heeft God zijn zoon geopenbaard. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult u de verzen vermorzelen. En u hebben al de profeten door de geest van Christus getuigd van de komst van Christus in de wereld. Allen hebben ervan getuigd. Ook van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En nu het ene stuk, het noodzakelijke stuk, waardoor Christus als borg en middelaar doorleefd moest worden, dat was niet alleen dat hij in de wereld zou komen en dat hij hier zou leven, maar het kardinale punt dat hij sterven moest. Dat was den eis van de goddelijke gerechtigheid en van de goddelijke waarheid. Want ten dagen als je daarvan eet, dan zult je de dood sterven. Nu heeft Christus die dood aanvaard. Christus die heeft zich aan die dood onderworpen. En die dood van Christus die heeft verschillende eigenschappen. Christus die is ten eerste afgesneden in het midden van zijn jaren. Met eerbied gesproken, Christus heeft geen ziekte gekregen, zoals de mens over het algemeen de ene dit en de ander dat voor ziekte krijgt, waaraan hij straks sterven moet. En waar Job van gezegd heeft, als een mens verzwakt is, dan geeft hem een geest. En waar is hij dan? Nee, Christus is niet van een bepaalde ziekte gestorven. Maar Christus die is een gewelddadige dood gestorven. Christus die is gestorven aan het kruis van Golgotha. Een smadelijke, een smartelijke en een vervloekte dood. Ge weet van het begin dat Christus op de wereld kwam. Toen hebben de vijanden op zijn leven geloerd. Denk maar aan de vlucht naar Egypte. Jozef en Maria zijn met dat kind naar Egypte gevlucht, omdat het de tijd niet was dat Christus sterven moest. Wanneer Christus zijn eerste preek doet, dan zijn die mensen die zijn in het begin o zo verwonderd. En dan zeggen ze, van waar komt toch die man al die wijsheid? Omdat er ogen gesloten waren voor de godheid van die persoon. Maar het heeft niet zo lang geduurd, die verwondering. En toen hebben ze geprobeerd om hem van de steilte af te werpen in de diepte. Om hem zo te laten verongelukken. Maar Christus die ontweek staat. En dan later zijn er zo vaak gezanten gezonden van het Sanhedrin om Christus te vangen en zo Christus te doden. Maar elke keer mislukt. Ik zou hieraan toe willen voegen, volk van God in mijn midden, zo was het leven van Christus, zo is ook uw leven. Want ze zoeken je dood en ze zoeken je ondergang. Als je met het waarachtige leven God bedeelde. Dus verwondert jezelf er niet over dat je leven moeilijk is. Maar toen de tijd daar was, bepaald in Gods eeuwige raad, toen heeft Christus zichzelf overgegeven. En dat is alles gebeurd naar Gods tevoren bepaalde raad. Want de vergadering die de overpriesters met elkander gehouden hebben, dat was niet in het feest, opdat er geen oproer zou komen. Maar Gods raad was wel in het feest. Omdat Christus als het ware paaslam op het paasfeest sterven moest. En nu is die Christus, die is veroordeeld om te sterven als een godslasteraar. Hij is beschuldigd als een oproermaker. Als een die zich verzette tegen het wettig gezag. Als een kwaaddoener. Ze hebben tegen Pilatus gezegd, als het geen kwaaddoener was, dan zouden we hem aan u niet overgeleverd hebben. En nu is tenslotte Christus een gewelddadige dood gestorven. Dat was de dood des kruises. Zijn handen en zijn voeten zijn doorgraven. De verschrikkelijke dood is Christus ondergaan. Dus niet, onthoud dat nu even, geen natuurlijke dood, maar een gewelddadige dood. En een dood die vervloekt was. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt.
Maar we mogen ook niet vergeten dat Christus gestorven is vrijwillig. Ik ben af en ik neem hetzelfde wederom aan. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Waarom is Christus vrijwillig gestorven? Omdat hij wel de dood zelf aanvaard heeft, maar omdat het voor zich hemzelf niet noodzakelijk was om te sterven. Hij was zonder original sin en actual sin. De zonde van Adam was hem niet toegerekend. En hij heeft nooit zonde gehad nog gedaan. Dus geen erfzonde, geen dadelijke zonde. Maar vrijwillig is Christus gestorven. Als Christus het laatste ogenblik geweigerd had, als hij van het kruis had afgekomen, en dat had hij kunnen doen, omdat hij God was. Maar hij heeft het gelukkig niet gedaan, mensen. Want als hij het gedaan had, dan had het werk der zaligheid, dat was de bodem meegeslagen. Daar was nooit iemand zalig kunnen worden. Christus die is vrijwillig gestorven. Hij heeft zichzelf in de dood overgegeven. Omdat Gods recht en Gods waarheid eiste de dood van de mens, de dood van de zondaar, de dood in zonderheid hier van zijn volk. Want we zijn allemaal de dood onderworpen. De vergeving van de zonde, geliefden, dat bestaat niet daarin dat God de zonde door de vingers ziet. Dat God er verder over zwijgt. Dat God het verder laat rusten. Nee, maar de zonde die is bezocht en gestraft in die borg des verbonds. Die om onze overtredingen verwond is. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straffen die onze vrede aanbrengt, die was op hem. Dus met andere woorden, Christus, die heeft de dood overgenomen van zijn kerk. Die is voor zijn kerk gestorven. Die heeft zich in de plaats van zijn volk gezet om die dood te ondergaan. Maar dan ook tegelijkertijd om die dood voor eeuwig de doodsteek te geven. Zodat die dood voor eeuwig zijn kracht verliest. En dat nu ten opzichte daarvan, geliefden. Dat Gods volk, dat sterft wel, dat moet sterven geestelijk en lichamelijk. Maar niet meer als een oordeel, wel als een zegen. Want Christus die heeft in zijn dood de dood gedood. En in zijn begrafenis heeft hij het graf voor eeuwig begraven. De dood is voor Gods volk geen betaling voor de zonde, maar een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Christus die stierf aan het kruis op Golgotha. Maar toen hij stierf, toen stierf de gehele kerk met hem. De apostel die schrijft in Colossenzen 3, want gij zijt gestorven. En uw leven, dat is met Christus verborgen in God. Maar die apostel, die schrijft nog wat anders ook. Die man, die schrijft in 2 Korinthe 5, Het 15e vers. Als hij dit oordeel, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is er nu gebeurd toen Christus stierf? Ja, we hebben het reeds gezegd. Toen is de kerk met die man die schrijft in 2 Korinthe 5, het 15e vers. Als die dit oordeel, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is er nu gebeurd toen... die schrijft in 2 Korinthe 5, het 15e vers, als hij dit oordeel, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is er nu gebeurd toen Christus stierf? Ja, we hebben het reeds gezegd. Toen is de kerk met Christus gestorven. Maar wat was nu de betekenis ervan? De betekenis ervan was dit. Dat nu die kerk ook sterft persoonlijk in het uur van Gods welbehagen. Christus die heeft de kracht van de zonde vernietigd. Die heeft de heerschappij van de zonde voor eeuwig verbroken. Zodat de zonde geen heersende kracht en vermogen meer over dat volk heeft. De apostel die schrijft ook in dezezelfde brief: de zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar ge zijt onder de genade. En u zegt Paulus in die tekst hier, want indien wij met hem ene planten geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods. Gods volk dat sterft. De tijd en het uur van het geestelijk sterven, dat is door God van eeuwigheid bepaald. Waar dat gebeurt en wanneer dat gebeurt, dat weten ze niet. Maar daar komt vooral dat volk met eerbied gesproken een tijd in het leven, dat de zonde de doodsteek krijgt in het leven. Daar komt vooral dat volk een tijd dat de Heere zegt, tot hiertoe en niet verder. En daar wordt niet aan gevraagd of ze dat beheren en of dat ze dat zoeken en of dat ze dat willen. Maar ik wil en zij zullen. Ze worden ene planten in de gelijkmaking zijns doods. De Heere die kan onderscheidene wegen gebruiken. Je leest in de waarheid dat er mensen zijn die sterven van de honger. Daar zijn mensen die sterven door het zwaard. Maar natuurlijk dat ziet niet op de wedergeboorte. Want de wedergeboorte dat geschiet in een moment. De uren komt en is nu. dat de doden zullen horen de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ene planten in de gelijkmaking zijn doods. Dat volk dat sterft in de wedergeboorte. Dat sterft ten opzichte van de zonde. Dat sterft ten opzichte van de wereld. En straks dan moeten ze gaan sterven aan de wet. En dan waar ze nog aan moeten sterven, dat is aan dezelfde. De gehele leven, dat is een stervend leven. De apostel Paulus die zegt, ik sterf alle dag. En terwijl ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus. Christus sterven, dat is een exempel voor het sterven van Christus. We hebben reeds het opgemerkt, en je vindt dat terug in Filippenzen 2, vers 8, dat Christus zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden tot een dood, ja, tot een dood des kruises, zegt een apostel. Christus die is gestorven, lijdzaam, geduldig. Hij is gestorven, biddende voor zijn vijanden. Christus die heeft zijn kruis gemaakt tot een predikstoel. Hij heeft daar nog 7 woorden gesproken. Bijzondere woorden. Om vreven geëist. Genade geschonken. Zich het lot van zijn kerk aangetroffen. Die als een weduwe daar stond bij het kruis. Vrouw zie uw zoon. Zoon zie uw moeder. En Christus die is gestorven. Nadat hij zijn ziel bevolen had in de hand van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En u, het volk van God, dat wordt eengeplanten met Christus in de gelijkmaking zijn doods. Dat volk dat moet sterven. Dat volk dat wil sterven. En dat volk dat mag sterven. Want als de hemel komt. Dan staat er in Psalm 110. Uw volk. Dat zal zeer gewillig zijn. Op de dag uw eierkracht. In heilige sieradien. Het werk van God geliefden in het sterven. Dat is zo krachtdadig. En dat is zo onweerstandelijk. Dat in de waarachtige bekering van een zondaar. Worden al de wapens uit zijn handen genomen. En komt hem daar te liggen. Als een arm verloren zondaar. Aan de voeten Gods. Dat staat in de waarheid. Met smeken en met geween zal het ze voeren. Mensen die nog nooit geen druppel traan in de oog, ogen gehad hebben. Die gaan nu de bed steden door natte met de traan. Mensen die nog nooit geen behoefte gehad hebben. Om de knieën voor God te buigen. Die nog nooit geen verborgen plaats gezocht hebben. Die liggen nu in het verborgene voor God te kruipen. Ze gaan de rechter om genade smeken. Ze worden om God verleden. Ze gaan de schuld bekennen, betreuren, belijden, bewenen. Ze zeggen, o God, ik heb er zo'n spijt van. Ik heb er zo'n verdriet van. Dat ik tegen u alleen gezondigd heb. En gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Dat is sterven. Willen ze nog terug naar de wereld? Willen ze nog terug in de zonde? Nee. Want de zonde is mij het goede dan de dood geworden, zegt Paulus. Nee. Maar de zonde die is me de dood geworden. En u gaat er bij dat ware volk, Het gaat niet over de hemel en gaat niet over de hel. Maar het is om God te doen. En al die mensen die het om God te doen is, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het zal goed uitkomen, mensen, oh ja. Daar is geen twijfel als je zonde ooit de dood voor je geworden is. En de wereld de dood geworden is. Als er ooit een tijd in je leven gekomen is. Daar is hij, o God, met wortel en met tak wil ik het uitroeien. En het zo ver weg smijten dat het nooit meer terug zal komen. Vanwege de duivel Gods. Vanwege de majesteit Gods. Vanwege de gerechtigheid Gods. Vanwege de heiligheid Gods. Vanwege de liefde Gods. Want ze worden gewaar, mijn hoorders, dat ze tegen de liefde gezondigd hebben. Die verloren zoon die zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om je zoon genaamd te worden. Maar maak me als een van je huurlingen. Dus mijn hoorders, ene planten in de gelijkmaken zijn dood. Dat volk dat leert hier sterk. En ze gaan God ervoor bedanken dat ze mogen sterven. Ze gaan God ervoor bedanken. Er zijn ogenblikken dat het een wonder is dat God ze staande hield. Een wonder dat God ze wederbaart. Een wonder dat zonde zonde geworden is. En schuld schuld. En dat ze op de knieën voor God terecht zijn gekomen. Dat wordt voor al die mensen een wonder. En het wordt een blijdschap voor de aardse geliefden. Want duizenden gaan verloren die genooit geen ontferming hebben. Waarom? Waarom krijgen zij niet smart over de zonde? Der broeder, zuster, der vader, der moeder? Niet. Waarom? Waarom kunnen die niet door blijven gaan en voor blijven gaan? Waarom worden die niet meer overgegeven aan dezelfde? Of met een valse godsdienst misleid naar die ontzaglijke eeuwigheid? O, dat is alleen de soevereiniteit Gods. Want we hebben dat zo vaak al opgemerkt. De waarachtige bekommering die begint bij de levendmakende daad van een zondaar. De waarachtige bekommering. En die waarachtige bekommering, mensen, die gaan nooit meer over. Die blijft. Dat zal de ene tijd zal wel eens sterker wezen als de ander. En de ene tijd zal wel eens meer wezen als de ander. Maar die bekommering die blijft. Er zullen tijden in het leven komen. Philpott, die zij schreef in een van zijn brieven. Ze zeggen wel eens de zonde haten. Hij zei, ik heb veel tijden dat ik de zonde zelfs nog lief heb. Dat ik de zonde zelfs nog lief heb. En als het dadelijke leven gemist wordt, dan zijn we tot alles in staat. Tot alles. En als wij in de praktijk van ons leven de zonde niet doden, dan doodt de zonde ons. Dan doodt de zonde ons, geliefden. En dan moet je maar eens gaan kijken naar Salomo. Wat dat voor die man teweeg gebracht heeft om te bukken voor die afgoden van die vreemde vrouwen. En wat een ellende dat berokkend heeft in zijn leven. Maar toch, geliefden, maar toch. Als we eenmaal gestorven zijn, dan zal die dood niet stoppen, maar die dood die gaat door. Want er staat in Prediker En ik keerde mij en mijn hart terugkeren tot God. Terugkeren tot God. Omdat dat waarachtige beginsel dat God in de harten van dat volk gewerkt en gelegd heeft. Omdat dat nooit meer weggaat. Nooit. En omdat God bij de voordeur op zijn werk terugkomt. En dan wordt het in het leven van Gods kind. Wordt het een belofte. Die God vervult in haar hart. Ik zal je weg. Met doorden omtuigen. En ik zal een heiningmuur rondom je maken. Dat je wegen niet meer vinden zult. Want dat vlees, die oude mens der zonde. Dat vlees dat onderwerpt zich der wet Gods niet. En dat kan ook niet. Dat zal ook niet. Dat blijft hier als een kwelheest. Zolang als dat volk hier op de wereld is. Maar als ze eenmaal ene planten met Christus geworden zijn, in de gelijkmaking zijn doods, dan zullen ze het ook worden in de gelijkmaking van zijn opstand. Waar we nu nog over wensen te handelen, maar we zingen nu eerst nog. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de Heer toegebracht. Het 8e vers van Psalm 89. Dat volk dat zene plant met hem ook in de gelijkmaking van zijn opstand. Maar vanzelf geliefden toen Christus stierf, toen is ze naar graf gegaan. En hij heeft 3 dagen en 3 nachten daar gelegen. En aan de morgen van de derde is hij opgestaan. En u bent er zielen in Gods kerk geliefden, die ben wel gestorven. Maar met bewustzijn voor de eigen nog nooit opgestaan. Want kan wel goede vrijdag voor je wezen. Maar dat nog nooit geen Pasen geworden is. En nu lig je daar zomaar. Nu lig je daar. Want je leest in Matthäus. Van die graven dat die geopend zijn. Maar die mensen op, toen Christus stierf zijn de graven geopend. Maar ze zijn pas op de ochtend dat Christus opgewekt is, weer in de stad verschenen. Dus zij ook ze maar gelegen, die mensen. Maar ze waren toch levend. Maar zij daar gelegen. Totdat het tijd kwam dat ze eruit mochten. En daar is een volk in Gods kerk die wachten op dat ze een keer eruit zullen maken. Er is een volk dat ligt erop te wachten. Dat de stenen van die deur van graf af zagen. Dat die wachters er niet meer zullen wezen. Want, oh, mensen. Hadden daar het is maar een kort ogenblikje. Je zou er wel een hele preek over kunnen houden. Vanzelf en misschien wat meer dan zin. Als er meer dan zin gebracht zou worden. Ene plant in de gelijkmaking zijn doods. Om het nu ook te zijn in de gelijkmaking. Zijn er opstand. Daar ben twee stukken mis. De Heere Jezus is 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde geweest. En nu heeft het op die bestemde tijd moeten wachten. Tot aan de morgen van de 3e dag. Dat de Vader van de hemel, de engel gezonden heeft. Om die steen van het graf af te wenden. En dat vorst Emmanuel, dat hij al zijn eerlijkheid, dat hij uit dat graf mocht komen. En dan moet je denken, mensen, maar een klein woordje van mij vanmiddag. Maar nu ben die wachter, die ben nooit weggegaan naar je gevlucht naar Jeruzalem, voordat Christus uit graf kwam. Toen ben je als dode geworden. En nu kan je met je levendmaking wel komen. En je kan met je bekering wel komen. En je kan wel komen met je ervaringen en wat je ook in je leven wel eens opgedaan hebt. Maar die wachters die blijven daarbij staan. Totdat je met Christus uit het graf mag komen. En de kracht van zijn opstanding in je zielen mag worden verheerlijkt. En dat is waar dat volk van God nu naar uit mag zien. En nu is de Heer Jezus, die is door de kracht van zijn Vader opgewekt. Door zijn eigen kracht opgestaan. Ja, zelfs door de Heilige Geest is opgestaan. Die krachtelijk betoond heeft de Zoon van God te zijn. Naar de geest heilig maken. Romein 9 vers 4. Dus de opstanding is geweest. Het werk van een drie-enig God geliefden. En nu is de geestelijke opstanding. Dat is ook het werk van een drie-enig God. Het wacht al op u. En het blijft alles op u wachten. Je moet maar niet denken daaruit kan voordat de tijd is mis. Oh, het zou de tijd moeten wezen. Naar dat eeuwige welbel. En nu ligt dat volk dat licht daaruit te zien. Dat volk dat licht te wachten. Oh, dat die tijd de zaam afbreekt. En toen de Heer Jezus eruit ging met zijn graf. Toen is zijn dadelijk aan de discipelen en de vrouwen verschenen. En in gezelschap van dat volk gekomen. En hij heeft het graf verlaten. En hij is er nooit meer in terug geweest. Als God zijn volk opwekt uit de geestelijke dood. Ze komen nooit in graf van de zonde meer terug. Nooit. Dat wordt voor eeuwig. Voor eeuwig voor dat volk gesloten. En wat wordt dan de gezelschap? Ik ben uw vriend. Ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En ook dat volk. Dat wordt verenigd met de kerken Gods geliefden. Omdat ze verenigd zijn door het geloof met de Heer Jezus Christus. En die opstanding van Christus, die heeft een grote blijdschap teweeg gebracht. Maar zo doet het ook in het leven van het volk. Och, als ze nu met Christus mogen opstaan, dan zal de blijdschap het hart der vrome strelen. Als ze mij zien, verlost van smart en pijn. En als er nu waarachtig leven in je ziel is missen, dan kijk je daar naar uit. Dan kan je nooit en nooit rusten. Groene wegen die zong, mijn zak zal niet zijn ombonden. Voor en aleer dat ik Jezus heb gevonden. En dat neemt met bewustzijn voor zijn eigen ziel dat graf verlaten mag. O, met Christus mag wandelen. Ene plant in de gelijkmaking zijn doods. Opdat ze het ook zullen worden. In de gelijkmaking zijn er opstanden. En we hebben straks gelezen. Adam een levende geest. Maar Christus de tweede Adam. Een levendmakende geest. En nu krijgen ze van die tweede Adam. Dat waarachtige leven. En och geliefden. Dan kan de duivel je niet meer vervloeken. En de duivel die kan je niet meer verdoemen. Dan is het oordeel van je weggenomen. Stefania 3, het 17e versie. De Heere heeft de oordelen van je weggenomen. En dan zegt Paulus in Romein 8, wie zal de beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook is opgewekt. Die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. En dan komt die nauwe vereniging met die bloedbruidom, Jezus Christus. Dan wordt die Christus, dat wordt mijn oudste broeder. En God wordt mijn vader. En mijn heilige geest, mijn lijden. Die mijn lijden zelf tot de mijne toe. Oh, wat er dan die zielen toch een voorrecht, mensen. Oh ja, dan zegt David in een van zijn psalmen. Nu stap ik rustig aan. En zo is het met dat volk van God ook. Dan staat in Jesaja 58. Dat ze op de hoogte der aarde zullen wandelen en rijden. En dat ze gespijzigd zullen worden met de erven van vader Jacob. En in die tijd dan kunnen ze sterven. Dan is er niks meer in de weg gelieven. Al is dan vanochtend of vanmiddag of vanavond. Dan kunnen ze sterven en dan kunnen ze God ontmoeten. Want nu is het een bevredigd God. Grimmigheid is bij die God niet meer. Oh nee, dat is allemaal afgelopen. En Hiskia, wie zijn jij mijn zonde geworden? In een zee van eeuwige breedheid. Je zag nooit meer gedenken. Oh nee, nu die vader, die gedenkt veel meer het werk van zijn zoon dan al de ellende van zijn kinderen. Dat hij te vergeten, dat zal hij niet meer gedenken. Oh nee. En dan staat er in Psalm 103. Maar schere gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen. Zijn trouw die rust zelfs. Op het late nageslacht. Dat volk geliefden. Dat ene planten met Christus mag worden. In de gelijkmaken zijn dood. Dat hij een grote stoffen van blijdschap. En van innerlijke vreugde. Oh, dan is hij meer in de pit. Dan is hij meer in de put, mis. No. Oh, trek je sierlijke klederen aan, o Sion. En hij zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Omdat hij me bekleed heeft met de klederen des huis. En de mantel der gerechtigheid die heeft me aangetrokken. En zoals nu een bruid oh, vrolijk is over de bruid. Al zo zal uw God over u vrolijk zijn. Ja, nu hebben ze een leven dat nooit meer zal sterven. Als u aan dat volk zou vragen, dat ze uit dat graf opgestaan is. Als je zou vragen, is er nog wat in de weg volk voor jullie? Dan zullen ze zeggen, nee. Dan zullen ze zeggen, het is allemaal vlak en allemaal weg. De stenen en de bergen, die zijn allemaal weg. En nu is het een vlak veld geworden. Tussen God en tussen mijn ziel. En nu is nog maar een ogenblikje. En dan zal de engel des doods die zal komen. En die zal me verlossen uit dit ellendige. Uit dit ellendige leven. Want hij me nog niks opgebracht als verdriet en moeite. Het uitnemendste. Moeite en verdriet. En de grootste ellende met mijn eigen. De grootste ellende met mijn eigen. Maar vanzelf wat Christus Job wekt. En als ene planten met hem wordt in de gelijkmaking zijn er opstanding, dan is er geen ellende meer. Dan schijnt de zon, die schijnt van alle kanten. U lieden daarentegen die de Heere vreest, die zal de zon der gerechtigheid opgaan. Daar zal genezing wezen onder zijn vleugelen. Ze zullen uitgaan en ze zullen toenemen als mestkalf. En u hebt die mestkalf, die heeft voor een tijd in zo'n donkerhokje gestaan. Er is zo'n hokje dat ze dreigen niet verroeren konden, want anders is het niet vet. En ze dreigen stank moeten ruiken. Maar nu als ze eruit komen, dat moet je maar eens zien als ze straks dat de koeien uit de schuren komen, bij de boeren. Oh, dan springen ze zomaar op het land, in de wei. Van blijdschap, want ze zijn hele winter vastgezeten. Oh, er is een volk dat al jaren vastgezeten. Ik denk, ze zitten er hier ook nog in. Die hebben al jaren vastgezeten. En dan zei hij zo, God zou toch wel eens ooit loskomen. Zou ik nog wel eens ooit loskomen. Maar als dat nu eens gebeuren mag, Oh, dan wordt het geloof, zei God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn rundering. En nu is die God onze zaligheid. Vroeger was onze zaligheid God, maar nu is veranderd. In de toeleidende weg is de zaligheid je God. Maar in de doorleidende weg, dan wordt God je zaligheid. Dat is verschil. Ja, wie zou die hoogste majesteit dan niet meer eerbied brengen? Die God is onze God van hem. Hij schenkt uit goedheid zonder pijn ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in ook zelfs bij het naderen van een dood volkomen uitkomst geven. Ene plant. En dan gaat dat niet over je ziel alleen, maar dat gaat over je lichaam ook nog. Want dat lichaam, dat gaat nou wel een poosje te grond in. En dat zal tot de wormen zeggen, mijn moeder en mijn zuster. Maar eenmaal, dan komt dat lichaam, dat komt er ook nog uit de voorschijn. Datzelfde lichaam. En als dat die zielen met dat lichaam verenigt, dat ze zo God drie enig eeuwig verheerlijk en eeuwig groot maken. En dat is nu de toekomst van Gods kerk. Dus nu kan je begrijpen, mensen, waarom dat ik vanmiddag begonnen ben. Dat we de geest ontvangen hebben die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het past allemaal op elkaar. O ja, er is een goddelijke hemelse harmonie in het dierbare werk van God. Maar nu de zaak, mensen. Wat weten we ervan? Wat weten we ervan voor onszelf? Hebben we door de genade Gods, hebben we er enige kennis van gekregen? Mensen, twee vragen, drie. Is de zonde je de dood geworden? Heb je een hekel aan je eigen gekregen? En betrekking op God. En betrekking op Christus. En een heimwee naar de eeuwige zaligheid. Kan je dat ja op zeggen? Weet je de tijd in je leven dat je zo diep ongelukkig was toen je daar dat missende was? En toen je daar in je schuld en zonde en onder de vloek van de wet over de wereld gebogen hing. En daar is soms zei, oh God, waar ben ik voor op de wereld gekomen? Was ik er maar nooit gekomen? Was ik er maar nooit gekomen? Dat men de dag vervloeken dat we geboren zijn. En de nacht toen ze zei, een jongst is ter wereld gebracht. Maar dat men nu graag mag uit opstaan, mensen. Oh, dan. Dan gaan we bewonderen dat we op de wereld gekomen zijn. En dan zeggen we, God, dat je nu van eeuwigheid reden uit jezelf genomen hebt. En dat je God gegeven hebt en met hem alle dingen geschonken. En dat nu uit die Christus al de weldaden van dat eeuwig verbond vloeien. En dat dat nu mijn enige grond en mijn enige hoop, jong en oud, klein en groot, wat is je antwoord vanmiddag? Wat is je antwoord? Oude vandaag zal niet lang meer duren. Dan wordt de ene weggenomen dan de ander. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Maar oh, als we dat voorrecht met de lachter mag hebben. Afgesneden van Adam. En ingeplant in Christus. Ene planten met hem. In de gelijkmaking zijn dood. Opdat we het ook zullen zijn in de gelijkmaking. Zijn opstanden. En tenslotte. Volk van God, Hij die in u dat goede werk begonnen heeft, Hij zal het volleinden tot op de dag van Jezus Christus. Hij zal nooit laten varen het werk van zijn hand. En de dag van je dood, volk des Heeren, dat zal beter wezen. Als de dag toen je geboren werd, omdat je dan eeuwig God zou mogen verheerlijken, naar de lust van je hart, zonder dat een duivel je kan beroeren, de zonde je kan treffen en de wereld je beroeren. Klaar in Christus, in wie God voor een mens die niks meer is. En totaal niks meer bezit. Och, die verwaardigd zijn geworden.
om uitgeteerd op de aarde neder te zitten. Ik wil het verder nog wel, maar in het overige van mijn dag. Dus wij nog samen kunnen blijven in deze middag. Gij hebt de wind nog weer willen bedaren, och, het kon allemaal anders wezen. Dan we zomaar weggewaaid waren allemaal. En dat er niets meer van ons over was. Maar uw goede keerneden zijn nog groter vervelen. Als het nog weer iets mocht en kan, breng ons vanavond nog samen. En geef ons nog blijdschap in God door Christus uit loutere genade. Om Jezus willen. Amen. Salomo bedacht in 30, het laatste vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mijn leven het laatste van Salomo bedacht in 30. Thank you.